Dit is Telejak.
Hoe?
Zo. Met Pieter van der Wielen.
Goedenavond. Waar je ook bent, blijf kijken. Dat is de boodschap van kunsthistoricus Michael van Hooghuizen. Want waar je ook loopt, elke plek heeft een geschiedenis en een identiteit. De plek waar u voor het eerst verliefd werd. De plek waar Rembrandt werd geboren. De plek van een ramp of een grote wetenschapper. Of de plek waar de irritantste hit aller tijden werd geschreven. Wij reisden af naar Leiden voor een gesprek.
Michael van Hooghuizen, welkom hier in deze studio. Het is niet de gewoonte, maar laten we eens gaan praten over deze studio waar we nu zitten. We zitten in Leiden aan de Herengracht in een studiootje. En dit is de plek waar Guus Meeuwis is ontdekt.
Ja.
Dus dit is eigenlijk een stukje geschiedenis, een stukje lieu de mémoire. Ja, of we er blij mee moeten zijn, dat is natuurlijk een tweede. Maar ja, dat is toch een niet vermoedend hok waar je dan zit met zo'n microfoon. Waar dan Guus Meeuwis, het is een nacht, voor het eerst geboren is. Voor u als kunsthistoricus, is dit dan een lieu de mémoire?
Ja, je zou kunnen zeggen dat een plek zich kenmerkt door de geaardheid van de ruimte, maar daarnaast door de verhalen die daar hebben plaatsgegrepen. En dat verhaal dat blijft voor een aantal kenners aan die plek verbonden. En soms zal het een reden zijn om daar nog extra aandacht aan te besteden of niet. Dus wanneer de gebeurtenis heel belangrijk wordt, dat kan je in Leiden ook zien. Overal heb je van die gedenkstenen, wie er gewoond heeft, welk gedicht daar geschreven is enzovoorts. Dus het zou kunnen.
Maar goed, een gedenksteen, hier schreef Guus Meeuwis, het is een nacht, lijkt me wat overdreven.
Ja, misschien wel, maar dat weten we nog niet. Dat zal de toekomst leren.
Waarom heeft het uw interesse als kunsthistoricus een plek?
Ik heb jaren gewerkt in het kunstonderwijs en daaronder heb ik gezocht naar ideeën die stimulerend kunnen zijn voor kunstenaars om tot werk te komen. En dan blijkt dat er naast het geven van kunstgeschiedenislessen, wat eigenlijk mijn vak is, er ook zoiets bestaat als kunstgeografie, de relatie tussen kunstwerken en plaatsen. En op het moment dat je daar aandacht aan besteedt en studenten leert aandacht te hebben voor de geaardheid van plekken en de geschiedenis van plekken, dan zie je dat zij vaak geïnspireerd raken en op nieuwe ideeën komen. Dus dat hebben we langzamerhand ontwikkeld.
Dat is dus eigenlijk niet iets monumentaals van alleen de herinnering koesteren, maar juist het doel om tot iets nieuws te komen.
Ja, het is het ontdekken van de mogelijkheid om met zo'n plek om te gaan. En het belangrijkste is dat je eigenlijk realiseert dat een plek een soort individualiteit is. En dat je dan afvraagt hoe je met die individuele plek omgaat. Als het ware een scenario bedenkt voor wat de toekomst van die plek zou kunnen zijn.
Heeft elke plek een geschiedenis?
Ja, maar de ene geschiedenis is, nou hebben we het net over Guus Meeuwis gehad, is belangrijker dan de andere. En aan de andere kant weet je dat niet elke plek is geschikt voor alles. En daardoor heeft elke plek als het ware zijn eigen geschiedenis, denk ik. Ja,
nu ging ik u iets vertellen over de geschiedenis van deze plek in de vorm van Guus Meeuwis, maar u weet waarschijnlijk veel meer van deze plek, namelijk de stad Leiden. Ja. Is dat voor u nou een plek die zich mooi laat onderzoeken, de binnenstad van Leiden?
Ja, laat ik om te beginnen zeggen, ik heb hier zelf archiefonderzoek gedaan in Leiden naar aanleiding van het Rapenburg-project. Dus een onderzoek naar de geschiedenis van huizen aan het Rapenburg. Dus ik was eigenlijk al goed op de hoogte van de geschiedenis van Leiden. En het interessante van Leiden is dat de binnenstad voor een groot deel nog bewaard is gebleven. En dat aan de andere kant Leiden een stad is waar eigenlijk alle belangrijke gebeurtenissen die in een Europese stad maar kunnen plaatsgrijpen, die hebben zich ook afgespeeld in Leiden zelf.
Terwijl iedere Leidenaar altijd zegt, hier gebeurt nooit wat.
Ja, maar dat is een vergissing, absoluut. Dat te bedenken aan de schrijvers die hebben gewoond, de industriële revolutie die hier een invloed heeft gehad, het beleg, dus een militaire geschiedenis die een rol heeft gespeeld, religieuze geschiedenis op elk gebied, hebben hier dingen zich afgespeeld die in alle andere Europese steden ook plaatsvonden. Het is dus een voorbeeld eigenlijk van een Europese stad.
Nou, we gaan zo meteen in deze uitzending. We blijven zitten aan deze tafel waar Guus Meeuwis het is een nacht schreef, maar dan gaan we in ons hoofd en in woord en gebaar door de stad lopen.
Prima.
Waar je ook bent, je moet blijven kijken. Dat is de boodschap van kunsthistoricus Michael van Hooghuizen. Hij brengt in kaart de plekken en hun verleden. Want elke plek heeft zo zijn verleden. De plek waar u verliefd werd, maar ook de plek waar Rembrandt werd geboren. De plek van een ramp of van een wetenschapper. We reisden af naar de studio in Leiden en ik vroeg hem hoe hij dat precies in kaart wil brengen.
Nou, het is een kwestie van heel veel aandacht besteden aan plekken. En je realiseren dat iedere plek verschillend is. En dan te kijken naar de sfeer en de geaardheid van de plek. Nou, laat ik 3 voorbeelden geven. Je hebt in Leiden in het oude centrum een burcht. Dat is een middeleeuwse burcht uit de 11e, 12e eeuw. En wanneer je naar Leiden gaat en je wil Leiden zien, dan moet je eigenlijk op die burcht geweest zijn. Terwijl tegelijkertijd die burcht heel moeilijk te vinden is. Het is een oude plek achter de huizen die ontstaan is als een kunstmatige heuvel tussen de twee Rijnarmen. Dus die plek die heeft... die is ontstaan dankzij de geaardheid van de waterlopen. En daardoor ontstond er een militair centrum waaromheen Leiden zich langzamerhand heeft ontwikkeld.
Dus, ja, ik ben niet helemaal ondeskundig in deze trans. Ik ben wel ondeskundig, maar ik woon er toevallig om de hoek bij die burcht. Ja. De plek waar ik mijn eerste jointje rookte ook overigens. Dat is het begin van de stad, zegt iedere Leidenaar altijd. Daar is het allemaal begonnen, bij die burcht.
Bij het samenkomen van die Rijnarmen. Dat was blijkbaar een strategische plek. Dus dat was de moeite waard om je daar te vestigen en om daar een militaire versterking aan te brengen. En op het moment dat daar ontstaan is, is die plek dus ook steeds als accent blijven zichtbaar gebleven. Nou, dat is één mogelijkheid. Zal ik doorgaan? Een andere plek die totaal anders is, is er is een oude gracht, beroemde gracht in Leiden. Een middeleeuwse gracht, het Rapenburg, met mooie huizen. En dan, als je daar langs loopt, dan ineens gebeurt er iets vreemds. Daar is een park. En het park, daar staan bomen op een onregelmatige manier. Alsof het op een natuurlijke manier gegroeid is. Je hebt gras tot aan het water, wat niet normaal is voor een gracht. Er staat een standbeeld. Kortom, het is een 19e eeuws romantisch landschap. Hoe kan dat romantische landschap ontstaan zijn? Daar heeft ooit een kruidschip gelegen. Niemand wist dat er buskruid in zat. En in 1807 is dat geëxplodeerd. Gigantische ramp is dat geweest. Erger dan Enschede, denk ik nog. En op dat lege gebied heeft men later een park aangebracht. Dus die plek is ontstaan door een gruwelijke gebeurtenis. Dus niet ontstaan omdat het zo'n bijzondere eigenschap had, maar door het verhaal achteraf wat eraan te verbinden is.
Dus dat het verschil tussen die burcht, de burcht, dat is eigenlijk een soort, ja, bijna een mythologische plek, zou je kunnen zeggen.
Ja, of een geografische plek die militair belangrijk werd.
De rivieren die bij elkaar kwamen.
Ja.
En de andere is gewoon echt door een grote knal in dit geval.
Door een gebeurtenis ontstaan, waaraan uiteindelijk een heel verhaal is te vertellen.
Heeft u nog zo'n plek in Leiden waarvan u zegt van dit is een heel typische geheugensteuntje?
Waar het ook aan te zien is de manier waarop de hele Breestraat als het ware een soort dijk is. Dat is een verhoging geweest langs de Rijn. En wanneer alle stegen, wanneer erop let, die lopen omhoog naar de Breestraat. Het is een soort verhoging geweest. En daar zie je, dat moet ook heel lang al bebouwing geweest zijn.
Dat voel je ook als je op de fiets over de Breestraat gaat.
Het is een halve verdieping.
Ervaart.
Ja, het is een halve verdieping hoger. Daaraan is dat te herkennen. Dus dat heeft te maken met de geografische omstandigheden, ja.
Ja, een plek is een geografisch iets. Het is een gebeurtenis. Maar uiteindelijk gaat het u ook een beetje om de toekomst. Om het scheppen daarvan.
Een goed voorbeeld is daarvan het Stationsplein. We kennen dat eigenlijk van allerlei stations in Nederland of in Europa. Het station is van oudsher geweest de plek waar je een stad binnen kan komen. En een station was in de 19e eeuw vaak een plek waar men men kon afscheid nemen, op begin kon maken met reizen. Dus die stations waren romantisch, vaak mooi aangelegd. Bijvoorbeeld het Centraal Station in Amsterdam of het Centraal Station in Antwerpen ook. En dan zie je dat men daar moeite mee krijgt. Men maakt daar meer een soort efficiënte haltes van voor de treinen. Denk maar aan het station Voorschoten of het latere Centraal Station in Den Haag. Dat is meer een soort halte dan een mooi station. In Leiden heeft men hetzelfde gehad. Het was een soort kale halte. Men heeft toen geprobeerd daar een nieuw station aan te leggen. Dat is een prachtig gebouw geworden. Maar men is steeds aan het modderen om van dat plein daarvoor iets te maken, waardoor het weer zo'n ontmoetingsplein wordt of een plek waar belangrijke gebeurtenissen kunnen gaan plaatsgrijpen. Men zoekt als het ware naar een scenario voor die plek. En je ziet hoe men daarmee worstelt. En dat is iets
maar als je nu dat station ziet, dan lijkt het op ieder station in Nederland. Het heeft van die witte buizen. Het is echt zo'n soort sloterdijkachtig station. Het is eerder een praktische omgeving dan een plek om te dromen.
Ja en nee. Aan de andere kant, wanneer je dat vergelijkt met andere stations, heeft Leiden het voordeel dat het als een soort trechter word je de stad ingezogen wanneer je van het station afloopt. Je loopt door een smalle straat, dan moet je de Singel over en dan ineens ben je in de middeleeuwse stad. En dan langzamerhand word je als het ware vanzelf de stad ingeleid. Dus die introductie is eigenlijk best interessant, vergelijkbaar met die van het Centraal Station in Amsterdam. En er zijn stations waar Utrecht is dat veel moeizamer om een weg te vinden naar de stad, omdat dat zo'n hoogbouw is rond Hoogkaterijnen.
Ja, dan kom je uit het station, dan loop je het allerpittoreskste, maar toch vrij provinciale Leiden binnen. En u zegt, alle belangrijke Europese gebeurtenissen hebben ook hier plaats gehad.
Ja, je kunt als het ware de geschiedenis van ruimtes in de in Europa kan je herbeleven in zo'n stad als Leiden. Of eigenlijk in elke Nederlandse stad. Maar Leiden heeft dat dan heel sterk. En dat betekent dat je als het ware al wandelend de geschiedenis van Europa kunt laten vertellen. Alleen het meest logische is dat je dat vandaag de dag doet door vanaf de buitenkant naar het centrum te lopen. Dus vanaf de huidige tijd naar de middeleeuwen of vroeger.
En hoe moet je dat dan doen? Is het gewoon een kwestie van lopen en kijken naar de gebouwen? Of moet je daar ook voor gestudeerd hebben?
Nee, je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben. Het is lopen en kijken naar de gebouwen. En je hebt maar een paar gegevens nodig. En kijken naar bijvoorbeeld de straatnamen. En wanneer je vanuit een 20e eeuwse wijk loopt, dan zie je betonnen blokken. En dan langzamerhand aan het eind ontstaan er van die wijken met rode baksteen. Rond 1900 ontstaan meestal. En met name als van beroemde schilders uit de 17e eeuw. Zeehelden of mensen uit de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. En op het moment dat je daar voorbij komt, dan zie je meestal een soort parken. Die parken, dat zijn romantische parken, 19e eeuwse parken met treurwilgen en standbeelden en kleine paviljoentjes. Dat zijn de oude verdedigingsgordels van middeleeuwse steden die afgebroken zijn en waar men parken voor heeft aangelegd. Op het moment dat je daar overheen komt, dan kom je in de 17e, 18e eeuwse stad. Die straten die hebben weer een andere naam. Die heten eerder Oude Gracht, Nieuwe Gracht, Steenweg. Eerder dan Jan van Gooienstraat of Bilderdijkplantsoen of zo. Wat in de late 19e eeuw gebruikelijk is. En ook daar zijn nog weer verschillen aan te zien. De Herengracht hier in Leiden is bijvoorbeeld een gracht met tamelijk regelmatige huizen.
Waar wij nu zitten, in dat hok van die zanger. Ja,
precies. En dat is gebouwd in een soort renaissancistische stijl. Dus men heeft gewoon alle kavels gelijk verdeeld. En wanneer je nog verder naar het middeleeuwse gedeelte van de stad gaat, dan zie je hele grote verschillen tussen hoogte en breedte van huizen, omdat dat minder gepland gebouwd was. Dus op die manier kan je als het ware die hele geschiedenis van de Europese stedenbouw herbeleven door die wandeling te maken.
Ja, nou zijn er heel veel mensen die houden van stadswandelingen en daar zijn ook heel veel gelegenheden voor. Ja. Maar u heeft ook het Kunstgeografisch Genootschap opgericht.
Ja.
Wat doen jullie meer dan anderen die een stadswandeling of excursie organiseren?
Nou, we hebben met dat Geografisch Genootschap hebben we verschillende dingen gedaan. Excursies georganiseerd met studenten. Met name in de tijd met studenten van de Academie van Utrecht. En dat waren reizen als ooit toen de muur viel tussen Oost- en West-Duitsland. Hebben een aantal docenten naar aanleiding daarvan een reis gemaakt over de grens tussen Oost- en West-Duitsland. Echt op het moment dat dat gebied open was en dat je dat dramatische verschil nog zag tussen die twee gebieden. We hebben ook een meer mythische reis gemaakt ooit door naar Bretagne en Zuid-Engeland te gaan en alle plaatsen af te reizen die ooit een rol speelden in de legendes van koning Arthur. En dan te zien hoe die plekken eruit zien en waarom dat een bijzondere plek was. Dus dat was een mogelijkheid, het organiseren van reizen. Aan de andere kant hebben we ook projecten gesteund en subsidies aangevraagd voor kunstenaars die projecten deden op basis van hele specifieke plaatsen.
Maar hoe zou een kunstenaar, want een kunstenaar moet zich laten inspireren.
Ja.
Dat lijkt me toch echt een kwestie voor de kunstenaar zelf om dat te doen. Maar hoe moet hij dat dan doen aan de hand van zo'n plek? Moet hij daar gaan staan met zijn ezel of zijn kleibak? Of hoe moet je dat doen?
Nou, het zal dus meestal gaan niet zozeer om een schilder of een beeldhouwer die daar een beeld maakt. Maar het zal gaan om het vormgeven van een plek. Dus het zal meer gaan om kunst in de openbare ruimte. Dat in de eerste plaats. Ik denk dat een aantal dingen belangrijk zijn. In de eerste plaats dat je als het ware ziet hoe die plek afgebakend is. Wat de kenmerken zijn van zo'n plek. En het tweede is dat je dan je afvraagt waarom die plek er zo uitziet. Wat is de geschiedenis? Wat heeft er zich afgespeeld? En soms zijn die verhalen tamelijk makkelijk te vinden. Nou, op het moment dat je die twee dingen hebt gedaan, dan kan vanzelf als het ware een beeld groeien van wat je wil dat er in de toekomst met die plek gaat gebeuren. En een kunstenaar kan dan als het ware de voorzieningen creëren die gebeurtenissen in de toekomst mogelijk maken. Of dat dan echt zal gebeuren, is een tweede.
Maar wat bedoelt u met de voorzieningen maken? Is het dan gaat het hier om architecten bijvoorbeeld? Of om...
Ja, het kan bijvoorbeeld betekenen dat je van besluit van dat een plek meer een ontmoetingsruimte moet worden. En hoe maak je een ontmoetingsruimte? Wil je dat doen door middel van terrassen? Of wil je maken dat er een groot beeld komt, zodat mensen kunnen gaan zitten en kijken naar dat beeld, waardoor er een reden is om er te zijn? Dat betekent dat je misschien een soort beslotenheid wil hebben. Of je wil dat die plek een plek is waarin je kunt oriënteren in de stad, dat je ver kunt kijken. Dus dat je juist heel open die plek heel open wil maken.
En dat aan de hand van waar die herinnering om vraagt van die plek?
Waar die herinnering om vraagt, hoe die herinnering jou inspireert als kunstenaar. Ik zeg niet dat er een hele vaste regel is, maar dat het dat kan wel degelijk een rol spelen.
Nou is hier in Leiden Rembrandt geboren. Dat is een stuk geschiedenis van de stad. In een soort nieuwbouwhuis op de plek waar die geboren is.
Ja, ze zit nu weg.
Een tegeltje.
Ja.
Hier werd Rembrandt geboren. Is dat hoe het moet?
Nou, ik denk dat het moeilijk. Dat is een moeilijke vraag. Er heeft ooit een geveltje gezeten, een namaakgeveltje. En dat zou dan het Rembrandthuis zijn, wat natuurlijk ook onzin is. Dan is zo'n neutrale plaquette misschien wel nog het meest voor de hand liggende. Het probleem is helemaal dat die hele streek daarbuiten gewoon artificieel is. De molen is er nieuw, de brug over het Galgenwater is
er nieuw. Er is eigenlijk niks wat nog aan Rembrandt herinnert.
Nee, het enige wat daar in de buurt. De stadstimmerwerf is het enige gebouw wat nog uit die tijd zou kunnen zijn. Dus daar zou je op kunnen wijzen. Maar ik wil niet op de plaats van de kunstenaar gaan staan en zeggen wat een kunstenaar zou moeten doen. Maar stel dat als we nou even doorfantaseren, we vinden Rembrandt belangrijk vanwege het licht. Wat maakt het licht in een stad als Leiden interessant? Ik denk grote wateroppervlakte. Rembrandt woonde op een plek vlakbij het Galgenwater waar het water heel breed was. Misschien zou je iets moeten doen met de werking van het licht en de spiegeling van het licht in dat water. En dan is het aan de kunstenaar hoe hij dat doet. En dan zou een eerbetoon aan Rembrandt kunnen zijn.
Ja, u zegt ik wil niet op de stoel van de kunstenaar gaan zitten. Wat wilt u dan precies wel doen?
Ik wil het materiaal aandragen wat een kunstenaar inspireert. Dat is het enige wat ik kan. Want ik ben geen kunstenaar, ik ben kunsttheoreticus.
En het materiaal, dat bedoelt u de herinneringen, de plekken?
De herinneringen, maar ook de manier waarop je een plek analyseert. En hoe je naar een plek kunt kijken.
Is dat niet iets wat een kunstenaar ook best zelf kan doen? Een geschiedenisboek pakken en zich verdiepen en kijken naar een plek?
Ja, natuurlijk. Maar dat is wat een kunsthistoricus, wat kunsttheoreticus mede ook is. Een wandelend boek die informatie aanreikt. En tegelijkertijd is het toch ook een beetje een andere invalshoek. Omdat men in de kunstgeschiedenis over het algemeen die plek heel erg is vergeten. De kunstwerken die staan los van hun plaats in een museum. Vaak schilderkunst en kunstnijverheid en beeldhouwkunst gescheiden van elkaar. Er is niets meer van een plek. Het is een soort neutraal boek geworden waarin de kunstwerken na elkaar staan volgens jaartallen en niet meer volgens plaats. Daardoor is die aandacht voor plekken een tijd lang verdwenen. En het terughalen daarvan, dat verlangt wel meer inspanning dan ik hoop dat de kunstenaar een goed boek leest.
Ja, Simon Schama, de bekende Engelse historicus, die had ook een boek geschreven over het bos. Als een plek van herinnering. Het is eigenlijk een hele nieuwe tak van geschiedschrijving. Hè?
Ja, het is een tijd lang, lang voor de oorlog, heeft men die relatie tussen plek en kunst wel gelegd. Dat was nogal besmet voor de Tweede Wereldoorlog. Dat kun je misschien wel voorstellen. En toen heeft men er lang tijd weinig aandacht aan besteed. Er was een Noorse kunsthistoricus, Christian Norberg Schulz. Die heeft een boek geschreven, Genius Loci. De geest van de plek, dat is een Romeinse term. En dat was eigenlijk de enige die de aandacht aan besteedde. En toen in de jaren 80 zag je ineens dat er steeds meer aandacht voor kwam. Wij zijn er op de Academie in Utrecht toen ook mee begonnen. Toen merkten we dat overal, dat we als het ware in een ontwikkeling zaten. En overal waren kunstenaars en kunsthistorici ermee bezig. En Schama heeft dat toen ook aangepakt.
Ja, het is de geest van een plek weer tot leven brengen. Dus eigenlijk zowel geschiedenis als kunst mag niet meer losstaan van een locatie, maar moet geïntegreerd zijn op die plek.
Dat zou in ieder geval een grote bron van inspiratie kunnen zijn, absoluut.
Ja, en die plek zelf is uiteindelijk niet het beste wat je voor een plek kan doen, om er misschien ook geen plakkaat op te hangen en geen standbeeld neer te zetten, maar om het gewoon te laten.
Soms wel. Er is een plek in Bretagne, Carnac. En er zijn hele grote menhirs, die rechtop staande stenen, zoals we die kennen uit de Asterix en Obelix strips. Rijen achter elkaar. Een prachtige prehistorische plek. En aan het eind van die plek is een hele grote kiosk voor friet en worstjes voor de toeristen. Nou, op dat moment denk je, ik zou willen dat niemand die plek had ontdekt en dat ik daar als eerste was geweest.
Een plek, dat zei ik als eerste, is ook een soort persoonlijke plek als herinnering. Hoe zit dat voor u zelf in de stad Leiden?
Nou, ik heb er gewoond sinds 66, dus ik heb natuurlijk ontzettend veel herinneringen. En ik ben gewend om dat soort plekken uit te zoeken. Dus op een bepaald moment ben ik in een huis gaan wonen aan de Singel. En ik merkte dat dat huis op een vreemde manier uitsteekt ten opzichte van de andere huizen. Dus ik ben in het archief gaan uitzoeken hoe dat zat. En toen bleek dat daar een architect woonde die in Leiden dorp woonde. Maar die wilde eigenlijk in Leiden wonen. Heeft toen toestemming gevraagd in de 19e eeuw of zijn huis een paar meter naar voren mocht staan in de Singelsloot, zodat hij met de voordeur in Leiden woonde. En hij kreeg die toestemming. En nog steeds staat het huis op een rare manier ten opzichte van de andere huizen, steekt uit in de rooilijn. En dat heeft gewoon een verklaring. Dat was de vreemde hobby van die architect. Dus op die manier ontdek je dus wanneer je iets eigenaardigs ziet aan een plek van, daar is een bepaalde reden voor. Dus,
dat is eigenlijk ook de hele pret ervan. Dit zou iedereen eigenlijk voor zijn eigen best wel een vreugde kunnen doen. Want iedere plek heeft zo zijn eigen rare geschiedenis. Ja, en op een gegeven moment kun je niet meer door de stad lopen zonder aan het verleden te denken.
Het is een bron van plezier. En het al wandelend vertelt de stad je een verhaal. En dat maakt je leven wel rijker.
Ja, u had het al, ik zei, in Leiden gebeurt nooit iets. U zei van, hier is juist heel veel gebeurd, de grote schrijvers. Al die plekken hebben herinneringen. Heeft deze plek naast Guus Meeuwis voor u nog een herinnering, de Herengracht?
Nou, twee dingen. De Herengracht is in de late 17e eeuw ontstaan. En de huizen zijn dus min of meer in regelmatige kavels opgebouwd. Dus het is een mooie, heldere gracht ten opzichte van de meer grillige grachten, de Oude Rijn, de Nieuwe Rijn of het Rapenburg. Dat is één ding. Verder, als je naar buiten komt, naar links, daar krijg je de haven. En dat is eigenlijk een heel groot waterplein. Het is een kruispunt van waterwegen met een enorme wateroppervlakte. En Leiden is als het ware ingeklemd, dat oude centrum, tussen twee grote wateroppervlakten. Het Galgenwater en de haven. En dat vind ik twee hele mooie plaatsen waar mensen vaak niet op letten. Omdat je er natuurlijk niet kan staan. Het is water, maar het is zo mooi qua licht. En ineens is de schaal van die middeleeuwse stad ineens daar zo anders, dat ik dat twee hele mooie plekken vind waar ik graag kom.
Ik dank u voor dit gesprek en laten we snel naar buiten gaan en ons verwonderen. Michael van Hooghuizen, dank u wel.